stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus zondag 7 en daarvan lees ik u de eerste twee vragen en antwoorden voor. Zondag 7, vragen en antwoorden 20 en 21. De onderwijzer vraagt in vraag 20, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En hij antwoordt, nee, zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Vraag 21, wat is een waar geloof? Antwoord, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het waarachtig geloof. Vorige maal, dat is twee weken geleden, hebben wij gelet op de eerste vraag. Vraag en antwoord 20. We hebben een ogenblik gelet op Gods eeuwige verkiezing, op de roeping en de wedergeboorte, zo kort getracht iets te noemen aangaande het verband en de verhouding tot en met elkaar. Daar wilde ik niet meer op ingaan, alleen nog eenmaal uw aandacht daarvoor vragen. Dat er staat hier alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid. We hebben gehoord dat er geen enkele grond is in het woord van God om een algemene verzoeningsleer voor te stellen. Die is er niet. De Heere heeft het in zijn woord ons anders geopenbaard. En toch, zoals ik reeds zei, je zou leerstellig, dogmatisch gezien, zou je dus op die vraag of alle mensen weer zalig worden, zoals ze ook allen in Adam verdoemd zijn, zou je leerstellig bijvoorbeeld kunnen zeggen, nee, alleen de uitverkorenen. En dat is antwoord. Dat zou geen verkeerd antwoord zijn. Want de uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verhard geworden. Hij ontfermt zich over diens. Hij wil. Nogmaals wil ik uw aandacht daarop vestigen dat de Heidelberger toch spreekt van het geloof. Alleen diegenen die hem door een waar geloof worden ingeleid. Nou heeft dat geloof als achtergrond ook Gods eeuwige verkiezing. Want je weet uit de handelingen, daar geloofden zovelen als er verordineerd waren ten eeuwige leven. Maar waarom komt hij nu toch te spreken over het waarachtig geloof? Dit. Zodra wij Gods eeuwige verkiezing op zichzelf gaan zien, ik heb dat de vorige maal ook sterk trachten te benadrukken, dan merk je dat in de praktijk er een grote dodigheid in de gemeente en in de prediking tot openbaring komt. Ja, je zult zeggen, dat is anders ook zo. Ja, maar ik bedoel ten aanzien van de leer der zaligheid en van de prediking van het woord, is het dan net alsof er een zekere gelatenheid komt over de mensen, in de zin van, laten we er voorlopig maar van uitgaan dat we toch niet uitverkoren zijn. En ja, als het gebeurt, dan kun je, dat weet je ook niet. Ik zeg niet dat dat altijd zo is. Maar Toch heb ik het persoonlijk menigmaal ontmoet. Dat je zegt, ieder gesprek stuit ergens op af. En dat heb je. Als je die eeuwige verkiezing van God, die uitverkiezing, zodra je die losmaakt van de Heer Jezus Christus, dan blijf je nergens. Dan is als het ware het leven is eruit. Dat is met alle weldaden zo. Als je bijvoorbeeld de roeping, de wedergeboorte, de rechtvaardiging, de heiliging, als je die weldaden van Christus, als je die op zichzelf gaat zetten, dan kun je een heel vertoog houden over wat de rechtvaardigmaking is, hè, en een hoop teksten voorbij brengen, en je kunt aardig wat spreken over de roeping en de wedergeboorte en de heiligmaking, maar toch gedijt het niet. Het gedijt niet. Waarom niet? Omdat de enige waarachtige voedingsbodem is gelegen in de Heer Jezus Christus, die uitverkoren knecht des Vaders. Daarom noemt Calvijn ook Christus de spiegel van de uitverkiezing. Omdat hij is de eerstgeboren onder de broederen, de uitverkoren knecht van God, die van eeuwigheid door de Vader verordineerd is. Dan moet je eens indenken, stel nou eens dat wij zouden gaan spreken over de eeuwige verkiezing. Dat God zonder enige deugd of ondeugd in aanmerking nemende, zonder in aanmerking nemen geloof of wat je ook maar noemen wil, dat hij van eeuwigheid heeft vastgesteld wie zalig worden. Dan heb je daaruit een zekere wetenschap. Zeg ja. Ja, zo is het. Er zal er niet één te veel en niet één te weinig zijn. En al dat gezeur dat alle mensen zalig kunnen worden en dat God wil dat alle mensen zalig worden, dat houdt toch geen stand, want dan krijg je toch een beeld van God, dat God het wil het wel, maar de mensen willen niet. Nou ja, het is zielig voor de Heere, maar er is dan ook niks aan te doen. Nou, je voelt wel aan, dat is niet tot eer van die grote majesteit, die grote soeverein, die alle dingen heeft gewrocht om zijn zelfswil. Maar stel nou voor, dan gaan we spreken over Gods eeuwige verkiezing. Maar wat weten wij van de verkiezing? Wat weten wij er nou van? Hoe kan nou een mens buiten Christus daar iets van weten? Leerstellig in een leerboek kun je bijvoorbeeld beginnen bij de predestinatie. In een leerboek. Omdat je van achteren iets weet van de openbaring van God in zijn woord. En dan kun je ook aan de hand van een bepaald schema, zou je dan de leer in kunnen gaan delen. En dan zou je bijvoorbeeld bij de eeuwige verkiezing kunnen beginnen. Maar nou gaat het om de praktijk van de prediking. Om de praktijk daarvan. Man, vrouw, kind. Hoe ben ik daar nou bij betrokken? Of hoe kan ik daar nou bij betrokken worden? Hoe kom ik daar nou achter? Kijk, en dat is nou het punt waar het over loopt. Als het nou over de praktijk gaat, dan mag je nog zo goed overtuigd wezen, zoals wij dat eigenlijk van onze kindse dagen al geleerd hebben, dat onze God een verkiezend God is. Dan mag je nog zo van overtuigd wezen, en terecht. Maar hoe kom ik, hoe kom u, hoe zou nou een zondaar daarbij?
Komt hij erbij door die overtuiging? Dat hij op een gegeven moment vast gaat stellen, laat ik maar aannemen dat ik een uitverkorene ben? Nee, daarom ben je er nog niet. Dat deden de Israëlieten ook. De Joden, wij zijn Abrahams zaad en naar de belofte erfgenamen. De Jood had zeer sterk dat gevoel van zijn verkiezing uit alle andere volken der aarde. En toch zei de Heere Jezus, ja dat zeggen jullie nou wel, maar hoe kan dat? Abraham heeft verlangd mijn dag te zien. Abraham, die had in zijn leven belang gekregen bij het lam dat God zich zou voorzien. En jullie willen dat lam doden. Jullie willen die middelaar uit de weg ruimen. Jullie wandelen helemaal niet in die voetstappen van Abraham. Jullie hebben meer reden aan te nemen dat je, ik zeg dat er nu zelf even bij, dat voelt u wel, dat je verworpen bent dan dat je uitverkoren bent en dat je bij je eigen zegt, wij Abrahams zaad, of zoals dat ook wel voorkwam, wij Calvinisten. Want daar kan een mens de eeuwigheid toch niet op aandoen, op zo'n gedachte dat hij wel uitverkoren is, omdat ze opa en ze over, opa en ze vader zijn allemaal kostelijke weldaden. Maar je voelt wel aan, dat is het niet. Vandaar dat als een mens nou in de praktijk van de prediking, wat hij achter de katheter doet, hè, bij wijze van spreken, dat laten we nog even rusten. Daar spreken we nu geen beoordeling over uit. Maar in de praktijk van de prediking, waar het gaat over de verkondiging van het heilige evangelie, waar de Heere zondaren door wil bearbeiden, ja, dan voel je wel aan. Dan kun je wel gaan spreken over een leerstuk. Maar eigenlijk zou de dominee moeten beginnen om te zeggen, lieve mensen, of stoute boze mensen, hoe die ze dan ook noemt, ik weet er niks van. Wat ik weet, weet ik alleen uit die dierbare borg en middelaar. Want hij is niet middelaar van één, maar God is één. Dat wil zeggen, door hem heeft de Vader alle dingen geschapen. Maar door hem heeft de Vader zich ook geopenbaard in zijn genade en ontferming. Daarom, als het gaat over Gods kerk en over de toebrenging van zondaren, dan voelt u wel aan, dan kunnen wij eigenlijk niets weten buiten de openbaring van de Heer Jezus Christus. En dan moet je eens kijken, wanneer dat nou uit het oog verloren wordt, dan krijg je toch, al kun je niet zeggen op zichzelf, die uitdrukking is niet waar, of dat is een leugen, dat kun je niet zeggen. En dat je toch voelt, er wringt hier iets in die verkondiging, er is iets. Er is een soort deksel, een soort, ja, bedekking, die er nou net bij zit en die een dergelijke punt in zijn leven aanspreekt, die zegt, ja, ja, aangenaamde kerk. Maar in het gemeen genomen zeg je, wat is dat nou? En het lijkt niet zo, maar toch denk ik wel eens, en dat is persoonlijk, zou het komen. Doordat men wel zegt, het kan niet buiten Christus en het zal niet buiten Christus gaan en het gaat niet buiten bloed. Maar als je nou alles hoort wat er dan gezegd wordt, dat je zegt, wat weinig komen die gangen van die vorst en heren openbaar in de prediking. Het is meer godsdienst. Het zijn meer zulke gangen en wegen die mens mee kan maken in zijn leven, die op zichzelf wel eens leerzaam kunnen zijn. Het is het opstellen en voordragen van een bepaald schema. Hoe mensen bekeerd moeten worden. Begrijp je? Maar dat je erin mist, die hartelijke, die verootmoedigende, maar ook die vernietigende, persoonlijke kennis van de Heer Jezus Christus door het allerheiligst geloof, daar straalt niks van uit. Ja, misschien op het moment dat men eens een keer bij het hart is. Maar over het algemeen genomen, dan straalt er niet veel van uit, want ja, wat hoor je eigenlijk? En dat die Christus nou de enige hoop is voor de kerk. Abraham, zegt de Heer, dat is zo duidelijk, hè. Die heeft verlangd mijn dag te zien nadat. Daar kwam nou zijn uitverkiezing in openbaar. Die uitverkiezing, die kwam niet openbaar. Dat Abraham bericht kreeg van zijn hemels wegen dat hij een uitverkoren was en dat hij een keer in de hemel zou komen. Want wij moeten niet denken dat wij er zo achter komen. Dan zegt de mens wel eens, ja, als ik nou maar zeker wist dat ik een uitverkoren ben, dan zou ik me wat rustiger voelen. Dan zeg ik, het lijkt wel of een mens met die wetenschap denkt gelukkig te zijn. Met die wetenschap. Ja, ik weet wel, het is natuurlijk ondenkbaar. Het is niet in te denken dat de mens op die manier verzekerd zou zijn dat er een hoorbare stem die zegt, ik heb je uitverkoren. Maar zo doet men wel. En dan zeggen, ja, maar de vereniging dan? De vereniging? Zegt dat dan niks? Zou je dan tevreden zijn met de gedachte, ik weet nou zeker dat ik naar de hemel ga. En dat ik later, als ik sterf, en dan kan het wel erg worden natuurlijk, en ik kan nog wel veel moeten meemaken in mijn leven, maar ik weet toch uiteindelijk dan wel zeker dat het goed uitkomt. Nou, ik vind, als er dan nooit eens een traan over je gezicht gelopen is, als je nooit eens in je hart iets gevoeld hebt dat het uitging vanwege zijn spreken, dat maar een zwakke grond is. Want het kan op inbeelding berusten. Dat is toch geen troost? Maar dat is toch de troost, dat we hersteld zouden mogen worden in die gemeenschap met hem. Om hem te kennen, hem eeuwig te mogen prijzen, waar we nou nog zo ver vandaan zijn, want het is hier alles nog in het afwezen, in het uitwonen. Maar in beginsel begint de Heere daar toch iets van te geven. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Kijk, en wat doet nou de Heidelberger? De Heidelberger gunt een mens geen rust, want de Heidelberger weet wel dat de mens een rustzoeker is. En de Heidelberger weet wel dat de mens met een ingebeelde verkiezing gaat die nog verloren. Want er zijn duizenden mensen die vast hebben geloofd, ik ben er een. Maar nou komt die Heidelberger als het ware met een arrestatiebevel. Zo zeg ik het nou even om het begrijpelijk te maken. En hij zegt, op het vraag, worden alle mensen zelf alleen de uitverkorenen? Ja, jongen, dat zeg jij wel. Maar ben je nou ook uitverkoren? Ja, hoe kan ik dat nou weten? Nou, dat is niet zo moeilijk. Is dat niet zo moeilijk? Je krijgt toch niet over de post thuis gestuurd, zeker? Nee, jongen, meisje. Maar is er nou al enige kennis aan die dierbare zaligmaker? Heb je een kruimeltje geloof ontvangen in de Zonen Gods? Want jij kan wel met een grote mond zeggen, ja, maar als ik niet uitverkoren ben, dan haalt het me toch allemaal niks uit. Maar daar ben je niet mee klaar. Want de goddelijke vader heeft een getuigenis
getuigenis gegeven van zijn enig beminde zoon. En die dat getuigenis niet gelooft, is alreden veroordeeld. Kijk, nou komt de praktijk. Dat is de werkelijkheid. Dan kun je niet meer bij wijze van spreken 30 jaar in de kerk zitten en nog net zo pierig. Dan ben je er of uitgelopen, of je bent te dood om vijandig te zijn, of er is wat gebeurd. Omdat dat woord, dat gunt de mens geen ruimte. Dat grijpt hem aan en dat zegt, ja, je moet niet denken dat je op neutraal gebied kan blijven zitten met de gedachte van, ik weet nog niet of dat ik uitverkoren ben of wel, maar ik zit hier goed. Nee, het is of voor of tegen, of vergaderd of verstrooid. En dat is nou de praktijk van het leven. Of die lieve geest van God nou het geloof werkt in de harten. Daar komt het namelijk aan uit in ons leven. Of wij door hem van eeuwigheid verkoren en gekend zijn. Zie je hoe wijs de Heidelberger in navolging van de schrift gesproken heeft. De schrift spreekt over Gods eeuwige verkiezing. Snijdt daarmee alle menselijke hoogmoed stuk. En roept hem toe, wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Wat moet je beginnen tegen God? Maar diezelfde schrift, die leer van Gods eeuwige verkiezing hoog houdt en verkondigt, diezelfde schrift zegt ook, en zij konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Dan zou je zeggen, het ligt nou toch voor de hand om te zeggen, ze konden niet ingaan, want ze waren verworpenen. Ze waren niet uitverkoren. Diezelfde schrift zegt ook, dat Israël niet inging, waarom niet? Ze zochten een gerechtigheid uit de werken der wet op te richten. En ze hebben zich gestoten aan de steen van de aanstoot en de rots van de ergernis. Ze hebben veracht de gerechtigheid van Christus door het geloof. Voel je dat? Nou kun je wel het een ten koste van het andere uit elkaar proberen te gaan trekken, maar dan ga je scheef. Je kan beter eerlijk zeggen, wij begrijpen het ook allemaal niet. Maar als we er iets van mogen verstaan, dan is dat alleen maar door hem, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Jezus Christus die in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Alleen dus door een waar geloof. Heb je de praktijk Koberige bedoelt eigenlijk ook zoiets als die zegt, waaruit weet ik dat ik uitverkoren ben? Dan schrijft hij alleen maar, de tollenaar stond van verre en durfde zijn ogen niet op te heffen naar de hemel en zeide, o God, wees mij zondaar genadig. Net als wat die zeggen wil, nou ja, je krijgt geen schriftelijk bericht, maar klopt dat dan een beetje in je leven? Ben je al een beetje ontdekt wie je bent? Dat je een groot verloren zondaar bent. En dat God alleen genadig is. Kijk, dat is de praktijk. Nou kan het wel eens wezen dat er allerlei vijandigen en boze geesten opstaan. En dat de leer der zaligheid, de leer van Gods eeuwige verkiezing scherpelijk benadrukt moet worden. Zeer zeker. Want de mens is een vijand van die God die zelf alleen alles bepaalt. Maar, nogmaals, zodra je het lostrekt van de praktijk van de Christus der schriften, dan komt de doodslucht je tegen. Bij alle praten wat de mens erover doet en dan zeggen ja. Nee hoor, dat leeft niet, dat is niet het leven mijner ziel. Maar dit, dat is de stem van mijn liefste. Ziet hem, hij komt, springend op de berg en huppelend op de heuvel. Dat is het.
om die stem nou te mogen horen, bij de aan- en bij de voortgang geleerd te mogen worden, door de Heilige Geest in hem, die het leven is. Luther die deed zijn uitdrukking, zei ja. Als ik wist dat er één uitverkoren was, dan zou ik geloven dat ik het ben. Dat lijkt natuurlijk vreselijk arrogant. Maar, je moet het goed bedoelen, goed begrijpen, hij bedoelt ermee, zo is nou het geloof. Want waarom geloof je dat, Luther? Dat jij dat dan zou zijn, en dat jij zalig wordt. Als jij de enige, dat zou toch wel heel... Ja, maar hij wou zeggen, ik ben de zondaar. Ik ben die wereld, die door God met eeuwige liefde uit, dat ben ik. Ik kan me niet indenken, ik kan niet bij mijn buurman terecht. Zo, nee, dat ben ik, die zondaar, die wereld. En dan zei hij, wat is dan mooi gezegd, hè? Hij was niet zo overtuigd dat hij zo goed bekeerd en zo goed geleerd was en dat hij daarom dacht, ik ben vast wel een uitverkoren. Maar omdat het helemaal nooit niks met hem was eigenlijk. Hè? Dat hij een zondaar was die alles tekort heeft en geen van Gods geboden heeft onderhouden naar haar geestelijke zin. Daarom, geloof vast dat ik een uitverkoren ben. Zulke mensen heeft God ook uitverkoren. Het is trouwens een vrucht van Gods verkiezende liefde. Goed, dan gaan we eens verder letten op vraag en antwoord 21. Wat is een waar geloof? Dat is een belangrijke vraag. Die hebben een heleboel soorten geloof. We hebben er wel eens aandacht aan geschonken van historisch geloof, tijdgeloof, wondergeloof, zaligmakend geloof. Nou maakt het geloof op zich nooit zalig. Dat woord is aanvechtbaar, maar de Heer Jezus alleen, God is het die rechtvaardig maakt en zalig maakt. Maar het is goed bedoeld. Er wordt mee bedoeld dat geloof, het welk afziet van zichzelf en alle andere schepselen, zaken en personen, en Christus dadelijk aangrijpt. In die zin wordt dat woordje, maar dat weet je wel, een historisch geloof, er wordt mee begonnen. Nou ja, wij zijn altijd opgevoed met de uitleg van, het is eigenlijk de naam geloof geen eens waard. Historisch geloof. Je kunt die klassieke tekst daarvoor noemen van Agrippa. Ik weet, o koning Agrippa, dat gij ze gelooft. De man had ergens wel een soort overtuiging. En daar wordt dan mee verdedigd, het historisch geloof. Maar ja, de duivelen geloven het ook en zij sidderen, lees je ergens. Bij Jacobus, dus. Ik kan begrijpen hoor, dat je het moeilijk vindt om dat historisch geloof te noemen. Omdat bij geloof, dan denk je toch aan iets anders dan aan wat een dood mens met zijn dode lippen zegt. De Bijbel, oh ja, dat is wel waar hoor, dat geloof ik wel, ja. In de Bijbel staat. Waarom geloof je dat dan? Nou ja, de Bijbel, dat is toch het woord van God. Dus, maar verder heeft het niet de minste betekenis. Maar goed, dat is zo de traditionele verdeling, het historisch geloof. Wat er in de Bijbel staat is waar, is maar uitwendig, maar het is toch een zegen. Dan heb je tijdgeloof. Tijdgeloof, daar moet je niet van schrikken hoor, want weet je waarom je er niet van hoeft te schrikken als ik iets zeg? Omdat je gelukkig bent als je al die soortjes geloof bij je eigen gevonden hebt. Dat je zegt, ja, daar heb ik me al mee bedrogen, mijn eigen. Ik ben een echte tijdgelovige. Maar een tijdgeloof, dat kan een leven lang duren. Dat komt niet altijd uit dat het een tijdgeloof is, want zolang je op aarde bent, ben je in de tijd. Dus als ik een hele goede gelovige ben, en ik spreek dat ook uit. En ik zou opeens sterven. Of niet opeens. Ik kan in dat geloof sterven ook. Nou, dat is toch wel gevaarlijk dan, hè? Ja. Het kan ook openbaar worden, hoor. Door verdrukking en door vervolging en noem maar op. Dat kan.
Maar het hoeft niet per se, want dan gaf ik mijn lichaam over om verbrand te worden dat ik zo'n geloof had en de liefde niet had. Nou is dat moeilijk te onderscheiden soms hoor. Vaak kenmerkt het zich door een grove oppervlakkigheid. Het terstond het woord met vreugde ontvangen, enthousiast. En dat er toch geen wortel is. En als de zon opkomt en verdrukking, dan kan het verdorren. Maar het hoeft niet per se, maar het lijkt vaak zo lief. Maar het is meer lievigheid, dat tijdgeloof. Oh, dat is allemaal even lief. Maar als je er doorheen prikt, dan worden de mensen woest. En als je een keer het niet allemaal zo zoetsappig overneemt, dan vergeven ze het je nooit meer. Tijdgeloof. Deze zijn het die voor een tijd geloven. Nou, je hebt ook die beschrijving van die doornen en die distelen, de verleidingen van de rijkdom en noem maar op. Catechisatie horen de kinderen er al van. Ja, kijk, als je nou zelf zo'n ellendig schepsel bent. Je zegt, ja, zo precies zo'n type ben ik nou, het ene ogenblik. Ja, dan ben je zo gelukkig als het maar kan. En het andere ogenblik, dan blijven we niks van over. En dan zeg je, ik heb helemaal geen geloof. Echt tijdgelovigen. Als je daar nou aan ontdekt bent. En je mag iets kennen. Ik hoop dat hij het goed uitlegt hoor. Je mag iets kennen van hem die gekomen is in deze verloren wereld om zalig te maken. Dan zeg je nou, dan maar een tijdgelovige. Ik kan me er niet al te druk op het ogenblik om maken. Want hij is om onze overtredingen, om ons tijdgeloof, is hij verbrijzeld en verwond. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Dan zijn de mensen niet zo gauw, hoor. Dat ze dat zeggen. Ze hebben wel een grote mond, maar als het erop aankomt. En toch is het zo. Toch is het zo. Een zondaar die vindt tenslotte alles bij zijn eigen terug. Een historisch geloof. Hij is een dooie pier. Je kan nog niet het woord met enig gevoel kan niet lezen. Al staat het in vlammende letters voor hem geschreven. En al wijst het hem op allerlei zaken. Een tijdgeloof. Ja, hij kan met een kleinigheidje kan die met zijn hoofd in de wolken lopen. En het loopt allemaal op niks uit. Een wondergeloof. Oh ja. Vaste geloven dat ik beter zou worden. Of dat die man beter zou worden. Dat aan mij of door mij een wonder zal geschieden. Zo'n wonderdokter is die dan zelf. Dus je moet niet al te ver gaan. Het de duivel gelijk te geven. Want de duivel die probeert de mens te van overtuigen dat hij zo'n hele goede gelovig is. Alleen als hij denkt, nou gelooft hij het niet meer, dan gaat hij hem wijs maken dat hij een wondergeloof of een tijdgeloof heeft. Begrijp je? Maar eerst probeert hij ons op te zwiepen totdat we echte bekeerde gelovige mensen zijn die het ware echte geloof hebben. En als dat dan niet meer lukt, dat we van die troon afvallen, dan komt hij precies van de andere kant en zegt hij, ja, zo gaat het met die mensen, zijn tijdgeloof. Als het nog dat is, misschien wel een historisch geloof, probeert hij daar weer mee te benauwen en om te brengen. Maar ja, och, dan moet je natuurlijk niet al te veel met zo al te intens naar luisteren, want daar heb je weer zo'n punt, hè. Ik zeg het u nu. Hoe meer je gaat zitten graven in dat cirkeltje van je eigen, hoe moeilijker kom je eruit, hoor. Je krijgt steeds banger. Of wat de geestelijke dingen betreft bedoel ik niet. Hoe meer je gaat speuren en zoeken, hè, is dit, is dat, is zus, je komt er niet uit. Maar met een oog op Sion's betaal, borg en plaatsbekleder ben je eruit. Dan bedoel ik niet een beschouwing. Nee, maar ik bedoel nou de oefeningen van het allerheiligst geloof door de Heilige Geest gewerkt. Dan ben je eruit. Dan heb je niks meer te vragen over of jij nou een gelovige of een ongelovige bent. Nee, dan zeg je ja. Hier wordt de rust geschonken. Hier is het goed. Hoe dierbaar is uw goedertierenheid. Daarom zoeken de mensen kinderen toevlucht onder uw vleugelen. Ze hebben allerlei soorten geloof. Je kunt van allemaal voorbeelden in de Bijbel vinden. Wondergeloof, dat grenst sterk aan het zaligmakend geloof. Want zaligmakend geloof is uiteindelijk ook wondergeloof. Het geloof in het wonder. Maar ik ga daar nooit zo erg diep op in. Weet je waarom niet? Omdat ik heb gemerkt dat vele predikers zo ver gaan in het uiteenrafelen van de geschiedenis. Ik heb het wel eens meer verteld, omdat die dominee die preekt over die vrouw die 18 jaar door de Satan gebonden was. En dat hij zegt, vrouw, gij zijt verlost van uw krankheid. En hij legde de handen op haar. En ze werd terstond wederrecht en zij verheerlijkte God. Toen zei die man, ja, dat was nog niks, want ze verheerlijkte God, maar het ging om Christus. Dus van de staat van die vrouw moest er maar afblijven. En dat vind ik altijd een beetje pijnlijk. Die Canaanese vrouw precies eender. Je hebt inderdaad voorbeelden dat je zegt, hé, bij de genezing van die 10 Melaatse bijvoorbeeld. En dat de Heere zegt, alle 10 hadden ze geloof om te gaan, terwijl ze nog Melaats waren om zich aan de priester te gaan vertonen. Maar 1 kwam er terug om de Heere te bedanken. Ja, dan moet je nog voorzichtig wezen. En je zou ook de geschiedenis van de 38-jarige krank kunnen noemen. Daar kun je ook iets in vinden dat je zegt, hé. Maar je voelt wel aan als die vrouw daar zegt, al liep het dan over de ziekte van haar dochter. Ook de hondekes eten. Dan kun je niet zo afdoen met een wondergeloof. Tenminste, dat durf ik nooit, persoonlijk nooit gedrukt. Ik heb altijd de gedachte dat de Heere, zeker de Heere heeft ook mensen geloof gegeven om beter te worden. En hij heeft zelf vele wonderen gedaan. Maar dat er veel bij geweest zijn die naast hun lichamelijke kwaal ook nog een andere kwaal hadden, al hun zonden. Zoals die geraakte man. Mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Maar je voelt wel aan, er is een verschil in benadering bij al die soorten geloof. En persoonlijk voel ik me niet thuis als men daar te ver in gaat. Want dat is niet tot ere van Gods naam en niet tot blijdschap van zondaar. Maar het gaat hier over een waar geloof. Dat andere, dat is natuurlijk ook wel, kan ook wel waar wezen. Maar het gaat erom een geloof, zulk een geloof, waardoor wij leven en sterven mogen en ons hoofd neerleggen in de zekerheid, ik weet, mijn losser leeft. En hij zal als de laatste over het stof opstaan. Ja, nogmaals, dan moet je weer niet schrikken en zeggen, oh, ja, maar waar blijven we nou met die arme mensen en die zwakgelovigen? Ik dan heb een heel boekje over geschreven over klein geloof. Prachtig boekje, geloof ik. Ik ben het alweer vergeten, gedeeltelijk. Maar, en wat blijft? Nee, dat moet je niet doen. Ik hoop toch dat de Heer het nou, dat de Heer dat zegenen wil. Dat woord des geloof, zegt de apostel, het welk wij prediken. Daar staat er, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Hier wordt over kennis en vertrouwen gesproken. De oude leerboekjes die zeggen kennis, toestemming en vertrouwen. Maar die toestemming is hier ook doorgevlochten. Het is niet alleen een stellig weten of kennis. Dus het is het toch ook wel ook mede Een stellig weten of kennis.
Ja. Hoe moet je dat nou zien?
Hoe moet je dat nou zien?
Betekent dat een dode kennis? Ik zal maar zeggen, is dit nou een stukje historisch geloof? Een blote toestemming aan een gekende waarheid? Wordt dat daarmee bedoeld? Nee, dat wordt niet bedoeld. Het wordt hier namelijk, hier wordt een wetenschap, een kennis bedoeld, die behoort bij het zaligmakend geloof. Hier wordt geen hersenwerk bedoeld zonder meer. Dus met andere woorden, ja, het is een stukje hersenwerk en het is een stukje godswerk. Nee, het geloof is gans en al godswerk, godsgaven. Het is niet gedeeltelijk ook nog iets van ons. Maar vaak wordt het zo uitgelegd, hè. Dat is nou het stukje historische. Kijk, alleen is dat niet genoeg, hè. En het lijkt alsof hij er ook wel buiten zou kunnen in de normale weg. Maar dat wordt niet bedoeld. Job spreekt ook van een weten. Ik weet mijn losser leeft. Wij weten, zegt de apostel, dat wij uit de dood zijn overgegaan in het leven. Omdat we de broeders lief hebben. Dus, je moet hier niet het zo voorstellen. Een waar geloof is, naast wat historische kennis die tekort is, is het ook tevens een vast vertrouwen. Nee, zo niet. Het gaat hier om het weten des geloofs en de kennis des geloofs. Is er dan geen verband met historische kennis, bijvoorbeeld een historisch geloof? En dan wij dan dat we dus kennis nemen wat er in de Bijbel staat en dat we daarnaar luisteren, dat we op de catechisatie gaan en al die dingen meer. Is er dan geen verband? Jazeker wel. Jazeker. Maar, je voelt wel aan. Alles wat je leert, daarom zeg ik altijd tegen de jongens. Jongens, ja, we kunnen elkaar geen nieuw hart geven. Kunnen we onszelf niet. Maar, doe je best. En als ik denk, nou, ze leren niet goed, dan vind ik verdrietig. Waarom? Denk ik soms dat ze daarmee zalig zijn? Oh, helemaal niet. Al zou je de hele Bijbel uit je hoofd kunnen opzeggen. En dan zou je heel de catechismes weten. Daar ben je niet zalig mee. Maar, ik heb toch gezegd vorige keer ook, God werkt middelijk. En zodra nou het geloof komt in het hart, door de geest gewerkt, dan heb je daar je hele leven profijt van. Niet van die dode kennis. Maar dan is wat eens dode kennis was, wordt dan een geheiligde kennis. En zeg maar eerlijk, je kunt zeggen, de Heer kan het toch wel doen, maar het is niet de gewone weg des Heren. Om zomaar iets wat je nooit gehoord, gelezen, geleerd hebt, om dat zomaar te geven. Vaak denken de mensen van, ik wist niet dat het in de Bijbel stond, en dat kan ook wel. Maar dan heb je toch vaak bewust of onbewust eens een keer gehoord in een preek of gelezen in een boek of wat dan ook. Vaak wel. Uitzonderingen bevestigen de regel. Dan voel je wat een onschatbare waarde dat heeft. Als wij onderwezen worden in de leer. En dan kan iedereen zeggen, het verstand dat moet eruit. Ja, mensen met of zonder verstand, maar wij redden het toch niet. Nooit! Verstand laat na de ware grond van velden op te merken. Maar denk je dat je op de catechisatie niet op hoeft te letten, omdat je zegt, ja, ik heb toch maar een verduisterd verstand. Je moet eerder bedenken, de duivel heeft al zo'n beslag gelegen op ons verstand. De duivel. Dan we allemaal uitbroeden en uitdenken en waar we mee bezig zijn in deze wereld en met de wereld en met alles wat vergaat en geen stand houdt. Mag dan de kerk ook eens vragen en de voorganger en de kerkraad. Jongens, het is tijd, hè, voor de catechisatie. Leer de jongen de eerste beginsel naar de eis zijns weg. Als hij oud geworden zal zijn, zal hij daar niet van afwijken. Dus nou moet je dat weten en die kennis, dat moet je hier niet zien als een dode verstandelijke kennis, want het is geloofskennis. Maar dat allerheiligst geloof en de Heilige Geest, die maken toch gebruik van wat je weet uit Gods woord. Wil je wel geloven dat dat voor je hele leven van betekenis kan zijn? Echt waar. Dat je in allerlei wegen, strikken, paden terecht kan komen en dat er een antwoord komt. Dat het de Heilige Geest dat gebruikt wat je gehoord hebt en bewaard hebt. Als je nou op oudere leeftijd, hè, in de kerk komt, je wordt door God bekeerd, dan ook weer op uitzonderingen na, dan blijf je toch ergens achter. Je mag de Heer prijzen dat hij je bekeerd hebt, dat de Heer je erbij gebracht hebt, maar toch, dat weten de mensen misschien niet, dat hoef je ook niet te zeggen, want je hebt elkaar daarom niet minder lief. Zo bedoel ik het niet, niet minder achting. Daar gaat het helemaal niet om. Maar als je van kinds dag in het woord bent onderwezen en je komt in een kerk of je komt als predikant in een kerkraad die je nog nooit gezien hebt, dan duurt het maar even en dan merk je het al. Hé, hey, ja. Ja, die man die is geteeld in het woord Gods. En die man die is vast op latere leeftijd erbij gekomen, dat kun je merken. Dat kun je merken. Je kunt het zelfs horen als je ergens gelogeerd bent en de vader des huizes leest een stukje voor uit de Bijbel. Kun je het horen. Zeg je, ja, je kunt merken dat hij de zin van de gedachte niet duidelijk is. Gaat niet altijd op hoor, wij zijn geen helderziende, zo moet je dat niet zien. Want ik zeg altijd tegen mezelf, Heere, u weet hoe verschrikkelijk dom ik ben. Verschrikkelijk zo dom. Maar toch, dat is de juiste verhouding. Een historische kennis of een kennis van de historie en van alles wat er in het woord staat, is nog niet een volwaarachtig houding. Maar als het geloof komt en de zondaar gaat voor waarachtig houden, dan gaat hij voor waarachtig houden wat hij weet, wat hij kent, wat hij misschien als kind al aan moeders rokken gehoord heeft. En wat je niet weet, dat kun je ook niet voor waarachtig houden. Zo is het ergens ook. Ziel zonder kennis is niet goed. Alleen als het een kennis is zonder meer, dan maakt het opgeblazen. Maar ik hou er niet van wat je in sommige kringen soms aantreft als er iemand een verstandig zakelijk woord gesprek voert op grond van Gods woord. Dan wordt hij gelijk scheef aangekeken. Hè? Waarom? Eigenlijk omdat de anderen dan er niet in thuis zijn zo goed. Niet tegen opgewassen zijn. En dan wordt gelijk in de hoek gezet, ja, maar dat is maar het verstand. Maar zo is het niet. Daar moet je niet van uitgaan. Ik vind het zo uitnemend. En daarom hebben wij zo nodig, je kan ogenblikken in je leven hebben dat je zo diep en diep schaamt. Wegen je onkunde. En dan bedoel ik heus niet, hoor jongens, dat je elke dag een preekje moet lezen en elke dag dit en dat. Maar lees je het woord werkelijk? Wat kan er dan een schaamte in de ziel zijn, hè? Dat je zegt, ja, is de Heere niet alles waardig? Hè? Onze gedachten, als het tijd is, of een bestemde tijd om het woord te lezen, hè? Of het woord te onderzoeken, is het dan niet, is de Heere niet alle, hij heeft je het verstand gegeven? De Heere, die geeft je dat. Is hij dan niet waard om over zijn woord gedacht te worden?
Vraag het aan Gods kinderen. Dan zul je merken dat ze allemaal, ik sluit er me direct bij in. Direct. Dan zou geen schaam mijn aangezicht bedekken dat ik zo'n ellendeling ben. Maar ze zijn er niet groot op. Ze zijn er niet groot op. En ze gaan ook niet zo door het leven van, ja, ik ben maar een strumpelaartje en ik ben maar een ditje en een datje. En ik ben, oh, zo dom en dit en dat. Daar zijn ze niet groot op. Ze vragen, leer mij een rechte zin en wetenschap der dwaze waan ontvloden. Geef u me een klein beetje lust, heren, in uw woord, want ik heb het van mezelf niet. Zie je nou, jongens, meisjes, waarom we op de catechisatie komen? Als het tijd is, dan kun je wel zeggen, ja, het heeft allemaal geen zin, hoor. Want je bent toch maar onbekeerd. En het verstand is niet geheiligd. Nee, dat kan God alleen maar geven. Maar God werkt middelijk. Dus het is een kennis van het geloof. Een weten des geloofs. Dat is iets anders dan een historische kennis dus. Maar het is die kennis die nu door het geloof tot een geloofskennis en wetenschap geworden is. Dat wil zeggen, als je vroeger dat verhaal van Jozef las, dan zei je misschien, oh, dat is spannend verhaal toch eigenlijk, hè? Maar je weet het. Je weet het wat er gebeurd is. Hè, wat Jozef allemaal gedaan heeft, hoe hij zijn broeders beproefd heeft. Maar als het nou geloofskennis wordt, dan kan het wel eens wezen dat er opeens iets in je hart breekt. Op een ogenblik dat je ernaar zit te luisteren. En dat je in die Jozef, die meerdere Jozef ziet. Die zich niet meer kon bedwingen. En die zijn broeders troost. En die zich bekend maakt. Ik ben Jozef. Voel je? Kijk eens, ik kan bijvoorbeeld weten. Ik heb het al eens meer aangehaald. Omdat ik er wel eens grotelijks mee verblijd ben. Als jongen. Je kan duidelijk weten dat er in de Bijbel staat. Ik, de Heere, worde niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. En dat je er misschien op de jongelingsvereniging nog wat van zou kunnen zeggen ook. In welk verband dat staat en noem maar op. Maar als nou het geloof gekomen is. O, daar zeg je, Heere, dat heb ik nou wel 100 keer horen zeggen. En het heeft me eigenlijk nog nooit wat gezegd. En nou zou ik in tranen uitbarsten van verwondering. Op dat moment dan. Geloofskennis. Ik, de Heere, worde niet veranderd. En dan staat daar zo'n veranderlijk, verraderlijk schepseltje. En toch niet verteerd. Voel je? Maar je wist het wel. Je hebt het wel gehoord in je leven. Maar het was nog niet op de plaats gekomen. Waar het allerheiligst geloof het woord neerzet. Het voor waarachtig houden. Wat de Heere in zijn woord ons geopenbaard heeft. Zowel wat betreft het oordeel als de zegen. Onze verlorenheid als wat God heeft geopenbaard in de schenking van zijn geliefde zoon. Dat is het ook dus, maar niet alleen. Het is het niet alleen. Want het is ook een vast vertrouwen. Het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Nou, daar zou je op zich al heel wat over kunnen zeggen. Maar ik wil proberen het zo eenvoudig mogelijk te zeggen. Stel nou dat je weet, je houdt voor waarachtig. Het woord, in dat woord staat, vrees niet, gij klein kuddeke, het is des vaders welbehagen, u het koninkrijk te geven. In dat woord staat, vrees niet, ik ben het. Waarom klimmen zulke gedachten in je hart op? In het woord staat,
Wie vreest, heeft pijn en is niet volmaakt in de liefde, want de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. In dat woord staat geschreven, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. In dat woord staat, onder u zijn eeuwige armen, de eeuwige God zij uw woning. Er staat in het woord, ik ben de Heer uw God u uit Egypteland uitgeleid hebt. Er staat in het woord, ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Er staat in het woord van God dat hij aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing toont. Allemaal in het woord. Hou je voor waarachtig. Door het geloof, door die geloofswetenschap. Dat dat waar is. Maar hoe staat het nou met mijzelf? Met jouzelf? Hoe staat het daarmee? Er staat hier, maar ook een vast vertrouwen. En dat zijn altijd van die pijnlijke noten om te kraken geweest. In het avondmaalsformulier staat er ook iets op. En de meesten die willen dan gelijk al een overstapje maken. En dan gaan ze het geloof anders omschrijven. Dan gaan ze zeggen, ja, dat vaste vertrouwen, ja, dat hebben de meeste mensen helemaal natuurlijk niet. Wie heeft dat nou? Dat zou zo erg niet zijn dat ze dat zeiden. Maar dan krijg je ook een voorstelling van een verwrongen geloof. Dan lijkt het haast of dat het geloof iets is van, als het maar waar is, als ik me niet bedrieg, hè, als, daar lijkt het op. En tenslotte komt het zover dat dat wordt dan voorgesteld als het werk van God. Hoe minder je gelooft eigenlijk, hoe minder je betrouwt, hoe beter is het. Dat is echt. En dan krijg je dat ongezonde in het geloof. Dan zeggen ze, ja, maar wij moeten met melk gevoed worden. Het is waar, maar daar is de post niet zo blij mee. Want het woord der gerechtigheid konden ze nog niet eens verdragen. Ja. Dus dat is heus niet iets om trots op te wezen. Als je de vaste spijzen van de gerechtigheid niet kunt horen. Maar dat wordt dan, eigenlijk is het allemaal je eigen goed praten. Hoe komt dat nu? Nou, ik pretendeer niet dat ik nou de oplossing kan geven, want er is eeuwenlang altijd al over gepraat en geschreven en het gebeurt nog. He? Dus ik wil echt niet zeggen, nou, ik weet. Maar laat ik dan voor zover de Heer mij daarin licht gegeven, laat ik dat dan noemen. Hoe komt dat? In de eerste plaats moet je goed onderscheiden. Wie ben ik? Wie is God? Wat doet de Heilige Geest? Wat is het geloof? Punt 1. Ik ben een ongelovige. Dat ben ik. Daar kun je lang of kort over praten, maar als de apostel zegt, ik ben vleeselijk, dan betekent dat ook dat ik een ongelovige ben. Ik ben vleeselijk. Dat wil zeggen, ik ben helemaal aangelegd op wat mijn handen tasten, mijn ogen zien en mijn oren horen. Zo sterk dat in het natuurlijk spraakgebruik als ik zeg, ik geloof dat ik het weet, dan druk ik daarmee uit dat ik het niet zeker weet. Ik geloof dat ik hem verleden week nog zag lopen, kan dat? En in dat gebruiken van het woord geloof, in het natuurlijk spraakgebruik, blijkt eigenlijk al hoe wij het opvatten. Zo wordt er in de wereld ook tegenaan gekeken. Ja, dat geloven jullie, maar ja, er is nooit iemand geweest om het terug te vertellen, hoe het was. En dat kun je ook niet weten. Zeker weten doe je het niet, maar je gelooft het, zeg maar eerlijk. Zo wordt er gepraat. Daaruit blijkt dat de zaak, de gave des geloofs, dat wij daar van Adam uit nooit een recht inzicht in gehad hebben. En nog niet. Goed. Als je nou tot het punt komt, ik ben geen gelovige. Dat, mensen kunnen dat nooit begrijpen. Dan zitten ze hier, eerst op de hemel en zeggen ze, ja, jullie. Hè? Jullie hebben zo'n groot geloof.
En als hij dan zegt, ja, maar hoor eens, wij hebben helemaal geen geloof. Hoe kom je daar nou toch bij? Ik heb geen geloof. Dan moet je dat natuurlijk ook goed uitleggen, anders dan maakt men daar weer verkeerd gebruik van. Maar toch is het waar. Het is waar. Wij hebben geen geloof in die zin. Vlees en bloed beërft het koninkrijk niet. Nou is het geloof een gave Gods, dat vertrouwen. Want ik stel het vertrouwen als een daad des geloofs, een eigenschap des geloofs. Niet een bijkomende eigenschap, maar ik geloof dat het geloof vertrouwend van aard is en niet wantrouwend. Dan blijft hij nergens natuurlijk, als hij die kant uitgaat. Geloof is vertrouwend van aard. Is die gelovige nou ook zo vertrouwend van aard? Ik heb al eens gezegd, het woord gelovige, hoe moet je het zeggen? Daar zit die e in. Het is bijbels hoor. Je zou het nog wel kunnen bewijzen, maar het is eigenlijk een beetje om bang van te worden. Net alsof ik in de kern een gelovige ben. Ik zou liever zeggen gelovenden. Gelovenden. Want gelovigen, zeg ik, oh, als God me daarop aanspreekt en daarop onderzoekt, dan zeg ik, daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons dan en maak ons vrij. Hoe meer dat je nou die gelovige bent, hoe beroerder wordt het, dat voel je wel aan. Want een gelovige is een bekeerd mens. Is iemand die draagt hier ergens wat bij zich. Geloof. En die denkt dat hij dat als een soort hefboom moet gebruiken om deuren te openen en deuren dicht te doen. En daar een wonder en daar geloof voor. En nou komt de praktijk van het leven en dan zegt hij, ja. Oh, en dan zakt die vader me diep weg, want dan wil hij eigenlijk wat doen. Hij wil eigenlijk een gelovige zijn. Hij doet een uitspraak en een uur daarna weet hij geen raad meer van benauwdheid. Oh, had ik nog nooit dat gezegd. Hoe komt dat nou? Dat komt omdat hij twee dingen door elkaar haalt. Hij wil dat ik, dat op Golgotha te schande geworden is, ons ik, dat is veroordeeld door God, als een ongehoorzaam, onboetvaardig, ongelovig Adams ik. Maar ja, wij moeten er nog mee leven, let wel, en wat is, zijn wij nou aan het doen? Nou, zo is het eigenlijk, ik wil toch proberen dat ik in leven te houden en daar een gelovig zieltje van te maken. Terwijl de vonken er bijna afspringen en ik een groot wonder is als die tijger in de kooi blijft zitten. Die ongelovige hurk. Maar probeer ik te kijken of het er al een beetje op lijkt en of het al een beetje geloviger wordt, een beetje heiliger wordt, een beetje liever wordt, een beetje rechtvaardiger wordt enzovoorts. Ja, en als we dan een klein beetje eerlijk gemaakt worden, dan doen we zo'n onthutsende ontdekking, dan gooit de mens gelijk, voor hetzelfde geld gooit hij alles weer overboord en zegt hij ja. Dan zal het allemaal wel bedrog geweest zijn en heus, dat kan ik niet zeggen hoor, en dat kan ik ook niet zeggen. Ja mensen, wij kunnen geen van allen wat zeggen, als het daarover loopt. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zegt David. Dat zijn de wonderen van Gods hand. Kijk, maar dat nou, dat geloof als gave Gods, dat functioneert wel in ons leven, in die mens. Maar het is niet hetzelfde als ik. Want het ik heb hier een versje, het moet eraan om in genade vast te staan. En dat ik, dat zal eenmaal als wij sterven, zal dat ik voor eeuwig bezweken zijn. Dat Adams ik. Kijk, en nou is het genade om te leren separeren dat wil zeggen onderscheiden. Ja, ik ben er geen kei in hoor, in het separeren. Dat zeg ik je op de voorgrond. Maar het spreekt me wel heel goed aan als ik dat hoor dat iemand separeert. Als je bijvoorbeeld van Philpott, meen ik weet het niet precies hoor, maar die in een openhartig stukje vertelt dat hij liever ging kuieren in plaats van preken. En dat hij er gelijk achter zit, ja, dat ben ik, ik ben wel gegaan, want dat was Philpottje, maar begrijp je? Die zeggen wel, nou, daar nemen we niet te veel notitie van. Je hebt mensen die nemen daar alleen maar notitie van. En als ze dan naar de kerk moeten en ze hebben onderweg een slechte ervaring of zo, of een tegenzin of wat ook, dan zitten ze daar om te graven. Zo, ik ben zo, oh, ik weet niet, ik geloof dat ik maar beter naar huis kan gaan. Ik geloof dat ik minder kwaad mee doe dan zo naar de kerk te gaan. Maar ze hebben geen erg dat ze in dat ik zitten te graven. En dan is het gelukkig als je separeert, dat je terstond in je eigen consciëntie door de Heilige Geest erop gewezen wordt voor de rechtbank. Hou alsjeblieft je mond dwaas die je bent, je hebt niks in te brengen. Het is nog nooit wat geweest. Wat denk je wel, wie dat je bent, dat je zo zielig doet. En zo naar Gods huis loopt met de gedachte, kan maar beter maar teruggaan en dit en dat. Wou je daar nog wat van maken? Nee, afgelopen. Dat is wel gelukkig. Zo ligt het nou wel, jammer. We moeten naar huis. Ik vind het een aangename zaak om daar met elkaar over te spreken. Maar nou is het geloof is een gave van God. Hè. En dan zei ze wel eens tegen mijn opa. Een man, zei die dan zelf voor in de preek. Man, geloof ik dan maar altijd. Dan zei die, ik geloof het altijd. En ik geloof het nooit. En dat is toch iets van de werkelijkheid. Iets van de werkelijkheid. Want aan de ene kant zegt het waarachtig geloof onherroepelijk amen. Het is waar, Heer. Het is waarachtig waar. Dat hebt u mij zelf door uw woord en geest gewerkt. En aan de andere kant moet je niet bij hem komen zeuren of dat hij zo'n goede gelovig is. Want dan zegt die man, ik heb er geen kruimeltje van. Niks heb. Ik kan nog geen stukje uit de Bijbel met fatsoen lezen. Dan raak ik nog in de war. Kijk, dat is het eigenaardige. Maar als je dat nou bij elkaar probeert te doen, hè, vlees en geest. En je gaat dat door elkaar weven, dan kom je er niet meer uit. Dan kom je er niet meer uit. Dan zeg je alleen maar ja op het moment dat de geest is eventjes, een klein beetje zou je zeggen, de overhand heeft. Maar over een uur dan zeg je weer. En dat is het wantrouwen. Dat is net als dat je leest en stel voor, je vertrouwt erop. Hè? Er staat er hier, voor waarachtig houden, dat hij een man is der weduwe en een vader der wezen. Maar je gelooft het toch niet. Je houdt het voor waarachtig dat het zo is, maar je zet jezelf erbuiten. Ja, maar dat geldt mij niet. Ja, maar dat is toch erg? Als de Heere dan in zijn woord die eeuwige liefde openbaart tot en over zulke doemschuldige schepselen. En je zegt dan, ja Heere, dat hou ik wel voor waarachtig hoor, maar ja. Nou ben jij dan niet zo'n doemschuldig schepsel? Ben je geen weduwe? Ben je niet een aard? Ja, maar ja. Och nee, kijk, en dat is nou het gezond mogen zijn in het geloof. Dat we meer en meer daarin onderwezen worden. En dat we door het heilige evangelie, door de kennisname van de middelaar, let wel. Want door de middelaar wordt God gekend en daardoor alleen. Door de kennis van die zalig maken dat dan ook het vertrouwen komt. Gewerkt wordt, gevoed wordt. Door, omdat je hieruit hoort en leest en gelooft. Hoe hij is. En wie hij is. En wat hij is. Voor zulke ellendige schepselen. Ja. Daarom zei de vrouwtje dat had een uitnemende kennis van de Heer Jezus Christus. Als je die hoorde praten, dan ging je erbij zitten huilen. Als over die allerliefste zaligmaker. Maar het was een eigenaardig vrouwtje. En dan zei ze, ik heb er geen deel aan hoor. Ik heb het niet gemijnd. En toen kwam ik ook eens bij haar. Ik weet niet meer hoe, welke zin. En ik zat met aandacht te luisteren. En toen zei ze opeens, ja, maar het is toch wat anders hoor, ik heb het niet gemeend. Zeg maar, vrouw toch, hoe kun je dan zo praten over de Heer Jezus? Ze zei, ja jochie, zegt ze, je opa die kwam hier vroeger al over de vloer. En die is wel eens boos weggelopen en dan zei hij, jij met je verdoemelijk ongeloof, hou je nou nooit eens op. Ik zeg, oh, ik zeg, nou, ik denk eigenlijk dat u veel meer geloven was dat u zegt, dat u het misschien ergens andersom doet. Want ik zeg, dat bestaat niet. Met zo'n uitnemende kennis en verhouding en betrekking op die dierbare middelaar. En dat je dan zegt, ja, maar ze, nee, dat meen je niet. Ik zeg, ik geloof dat je er niet, echt niet zoveel last van hebt ook, hoor. Kijk, dat kan ook een vorm worden. Maar wat is het dan groot? Wat is de prediking dan ontzettend belangrijk? Daarin ook, hè. Wat was het een jagen van de apostel Paulus naar de groei, naar de volwassenheid, niet in zichzelf. Ik hoop dat we elkaar toch goed mogen verstaan, niet totdat wij van die, juist niet, maar juist die groei in onze verdorring en in het wassen van hem. Hij moet wassen, ik minder worden. Dat geeft ons de Heere God, we moeten naar huis. Opdat we, en we gaan er nog een keer over verder als de Heer ons het leven spaart, te zijn de tijd. Maar dat geven de Heere God, dat we op hoop tegen hoop. Er ligt een wolk van getuigen rondom ons, zegt de Hebreeën. Zegt die achter Hebreeën 11. Die hebben we rondom ons liggen. Ze zijn al in het stof der aarde opgenomen. Maar de sprake die ervan uitgaat is, door het geloof hebben ze de stad verwacht die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester de Heer zelf is. Hij doet er ons niet ontbreken. Amen.